Eerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande woensdagmiddag, 25 april, zal er een ouderenmiddag worden gehouden. Aanvang om 2:30 tot ongeveer 5:00. Aanstaande zaterdag zal er weer jongvolwassenen kring zijn in de pastorie. Aanvang om 7:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen vanuit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wij luisteren aan het heilige wet des Heren. In aansluiting daaraan zingen wij vanuit Psalm 51, de 6e en 7e versen. Psalm 51, de 6e en 7e versen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Onze schriftlezing voor vanmorgen is het dezendbrief van de apostel Paulus aan Philemon, die u kunt vinden net voor het zendbrief aan de Hebreeën. We lezen de hele brief aan Philemon, Gods woord. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan Philemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Apia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden, en vrede van God onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan den Heere Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in ulieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden door heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde dat ik zodanig een ben, te weten Paulus een oud man en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik bid u dan voor mijn zoon, den welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, den welken ik weder gezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, den welken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als een bedwang naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, rekent dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. Uw groeten, Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Gemeente, laat ons bidden de Heere om zijn zegen. O Heere God, wij mogen tot u bidden aan het begin van deze dienst op dit Sabbatdag. Een dag dat u ons heeft gegeven als een dag boven al de andere dagen van de week. Een dag waarin wij samen mogen komen en dat u ons brengt naar uw huis om te zingen, om te bidden en ook om te horen het woord des leven. Heere, wat een zegen dat u ons hier brengt, zondag aan zondag. En dat u nog bemoeienissen wil hebben met mensen zoals wij. Wij die zondaren zijn, wij die de rug hebben toegekeerd al in het paradijs, wij die zonden in woorden en daden, maar ook in onze gedachten en begeerten. Heer, u weet onze harten, u weet wie wij zijn. En wie wij, zijn wij dan? Om in uw tegenwoordigheid te vergaderen. En toch, Heere, heeft u ons geroepen en hier gebracht. En u heeft al woorden van vrede en genade gesproken aan het begin van deze dienst. Wij kunnen het zo gewoon vinden om die woorden te horen elk keer weer. Maar hoe groot is het om die woorden te horen, te midden van al onze zonden, ellenden, moeilijkheden en onwaardigheid. Heere, wij bidden u dat die niet alleen woorden zouden zijn die gesproken werd, maar dat u dat genade en vrede aan ons zouden geven. Wij kunnen niet leven zonder uw genade. Wij kunnen dat denken, maar het is niet zo. Heere, wilt u het dan schenken, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren te zaligen, zalig te maken. En wat een wonder, Heere, dat u uw eigen Zoon gezonden hebt. Tot aan het kruis. En dat u dat heeft gedaan voor zondaren. En dat u nog uw Heilige Geest zendt om dat toe te passen aan zondaren. Wees in ons midden, Heere, met uw Heilige Geest. Zonder hem kunnen wij niets doen. Maar wees in ons midden met uw Geest, zodat ons ogen mogen geopend worden en ons harten ook, dat wij zouden zien wat u openbaart in uw woord. Dat we zouden zien wie wij zijn in het licht van uw majesteit. En zouden zien wie u bent als een God vol genade. Gedenk hen die nog voortleven zonder u. En zonder bezorgd te zijn daarover. Gedenk hen in uw genade. Trek hen met uw kracht tot u. Tot bekering tot u. Gedenk hen die u aanroepen in hun nood. Laat hun zien en weten dat gij een gehoorder der gebed zijt. gedenk. Iedereen die in moeilijkheden is, wat dan ook. Dat al de moeilijkheden in het leven zouden uitdrijven tot u, de God van genade, die hulp geeft in nood, boven verwachting. Heere, gedenk iedereen. Wij dragen aan u op ook ouders met de die hun kinderen moet leren. Geef hun genade, liefde, wijsheid, de vrezen van uw naam om dat te doen. Gedenk ook de kinderen, de jongeren, te midden van zoveel verleidingen, Heer, werkt ook in hun harten. Dat ze u mogen kennen, u mogen zoeken, terwijl u te vinden bent. Gedenk, Heer, ook de ouderen, te midden ook van pijn of ziekte of zwakheid, dat ze ook uw kracht mogen ervaren, te midden van alles. Uw kracht dat vernieuwt, dat geeft uitzicht, perspectief en hoop. Niet in ons, maar in u. Heer, wij bidden ook voor de hele gemeente, de kerkraad, ook de herder en leraar van de gemeente. Wees met hem, geef hem kracht en geef hem liefde om te dienen in afhankelijkheid aan u. En maak hem tot een rijke zegen in het midden van de gemeente. O God, wij bidden u voor al uw knechten, waar ze ook zijn vandaag, die uw woord moeten en mogen prediken. Dat ze het zouden doen door uw genade. En dat de mensen, de gemeenten, zouden uw stem horen. Niet de stem van een zwak mens, niet de gedachten van een verduisterd verstand, maar dat ze uw stem en uw waarheid zouden horen. Heere, geef oren om te horen, te midden van al de gemeenten, hier in Nederland, maar ook overal ter wereld. Omdat uw grote naam verheerlijkt zou worden. Dat uw koninkrijk zou komen. Heer, u bent de grote koning. Vol majesteit. Vol eer. En u bent waardig. Al de eer. Heer, wij geven het niet aan u. En dat is onze schuld. Maar tot het eer van uw naam verheerlijkt u zelf in ons midden en overal. Wij belijden dat wij verdienen niets. Vergeef, o Heer, al onze zonden. Verlos ons van de verdorvenheid van ons eigen bestaan. En maak ons rein door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Heer, wij bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laat ons zingen Psalm 107 en daarvan de versen 6, 7 en 8. 107, de versen 6, 7 en 8, waaronder u krijgt nu de gelegenheid uw offers te offeren. De eerste collecte is voor de kerkelijke kassen en de tweede collecte voor de kerk. Aanstaande zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas.
Thank you.
na het amen men van de prediking, zullen wij zingen Psalm 21 en daarvan het 13e vers. Psalm 21, vers 13. Gemeente, als iedereen die gedoopt was in de gemeente was gebleven, hoe groot zou de gemeente zijn? En al bleven zij niet in de gemeente waar zij gedoopt waren, maar toch in een kerk waar Gods woord gebracht is, hoe groot zouden de kerken zijn? In Canada is kerkverlating een probleem. En denk ik ook in Nederland. Misschien komt dat heel dichtbij, velen onder ons. Een zoon, een kleindochter, een vriend, nicht. Misschien iemand die in je klas was, of op zondagschool, of wie u bezocht als ambtsdrager. Zelfs meer dan één. En als wij eerlijk zijn, dan kunnen we soms denken, ze zijn weg en ze komen nooit terug. Nooit terug naar huis, nooit terug naar de kerk. Onze tekst gaat over iemand die voor opgegeven werd gehouden. Mensen hebben waarschijnlijk gezegd tegen zijn baas, Philemon, je moet er niet op rekenen dat je Onesimus ooit weer ziet. Die nietsnut slaaf is voorgoed weg. Hij is vast ver weg gegaan. En hij was tenminste niet je beste slaaf. Maar op een zekere dag is er een klop op zijn deur. En daar staat Onesimus weer. Hij staat niet tussen twee soldaten, maar alleen. Hij is terug. Daar gaat het om in ons tekst van morgen. Philemon, de versen 10b tot 11, waar wij lezen. Ik bid u dan voor mijn zoon, den welken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, den welke ik wedergezonden heb. Laat ons horen van de God van een ontsnapte slaaf. De God van een ontsnapte slaaf. Eerst ziet hem ontsnappen. Ten tweede verlost hem. Ten derde maakt hem nuttig. Ziet hem ontsnappen, verlost hem en maakt hem nuttig. De brief aan Philemon is de kortste en persoonlijkste brief van Paulus. Vanuit een gevangenis schreef Paulus naar zijn geliefde broeder en medearbeider Philemon. In vers 5 laat hij weten dat hij steeds hoort van het geloof en liefde van Philemon. Hij was dankbaar voor wat de Heere gedaan heeft in Philemon en hij bad dat de Heere hem nog meer genade zoude geven. Wij weten ook dat Philemon welgesteld was. Zijn huis was groot genoeg om te dienen als de vergaderplaats van de gemeente, volgens vers 2. Hij had ook slaven, onder anderen en zeker Onesimus. Als we denken over de slavernij, dan gaan onze gedachten naar de vreselijke dingen die gebeurd zijn toen slaafhandelaars naar Afrika gingen en brachten die zwarte mensen naar Amerika in die grote schepen. In de Bijbeltijd was er ook slavernij. Het woord voor knecht betekent eigenlijk slaaf. En te midden van dat slavernij heeft God Paulus uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Dat zijn wij slaven of meesters, wij zijn allen verkocht onder de zonden. En iedereen moet verlost worden om een slaaf en knecht van Christus te worden. En als u in Christus bent, dan dan bent u een broeder van een slaaf of van een meester. Als een slaaf een godvrezende eigenaar had, was het leven gemakkelijker dan arme mensen die vrij waren. Want zijn eigenaar zorgde voor zijn eten en kleren en slaapplaats, gezondheid. En de eerste versen van deze brief laten zien dat Philemon ook zo'n man was. Hij was een man van geloof en liefde. En dat openbaarde zich hoe hij met zijn slaven handelde. Later schreef Paulus aan Philemon's kerk in Colosse: Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk. Want Gods wet en genade hebben betrekking op ons dagelijks werk. God spreekt niet alleen over hoe wij moeten zijn hier in de kerk of in onze huizen, maar ook hoe we met anderen omgaan, ook op ons werk. Als godsdienst alleen maar formeel is, dan kun je het weghangen zondagavond met je zondagse kleren. Maar als het in je hart is, dan openbaart dat ook in je dagelijks leven. En wij kunnen ervan uitgaan dat Philemon's liefde en geloof, waar Paulus over spreekt, ook overkwam in de relatie met zijn slaaf Onesimus. Wij kunnen ook aannemen dat de slaven van Philemon het evangelie hoorden. Vooral omdat Philemon kerk hield in zijn eigen huis. En zijn knechten namen deel aan zijn huisgezin dat hij rondom het woord bij zich had. Ze hebben gehoord over dat ergste slavernij van de zonde. En ze hoorden van Christus die gekomen is om te verlossen en vrij te maken. En slaven te maken tot kinderen Gods. Onesimus zou het vast ook gehoord hebben. Hoorden uw medewerkers ook van deze dingen? Ze gaan misschien niet naar de kerk of weten niet veel. Maar door Gods voorzienigheid word je met elkaar in contact gebracht. En je weet niet hoe lang. Misschien zijn ze ook zo weer weg. Dat heeft Philemon ondervonden. Ondanks zijn vriendelijkheid vond Onesimus zijn heer toch niet leuk. Hij had een verkeerde houding. In vers 11 staat dat hij onnuttig was voor Philemon. Philemon had hem gekocht om zo hulp te krijgen, maar hij had alleen maar last van deze Onesimus. Misschien dacht Philemon dat hij het niet getroffen had met zijn slavenkeus op de markt. Maar door Gods voorzienigheid was Onesimus toch zijn slaaf. Maar desondanks, een van de beste eigenaars te hebben, kon Onesimus er toch niet langer tegen. Hij wilde niet een slaaf zijn. Hij wilde niet altijd zeggen ja meneer en nee meneer en dat zal ik doen meneer. Hij wou weg, hij wou vrij, hij wou doen, hij wilde doen wat hij wilde doen. Geen regels, geen bevelen. Hij wou weg. Vers 15, daar staat er, hij is van u gescheiden. Hij wist dat als hij gepakt zou worden, zijn heer met hem kon doen zoals hij wilde. Sommige slaven die later weer gevangen werden, hadden een teken gebrand in hun voorhoofden, of zelfs waren gedoopt of naar de leeuwen gegooid. Maar dat hinderde Onesimus niet. Hij moest vrij zijn. Toen hij wegliep, heeft hij misschien ook nog gestolen van Philemon. Vers 18 zegt: En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Dat hij steelde moet ons niet verbazen. Een ontsnapte slaaf. Hij heeft geld nodig om te leven. Dit laat ons zien dat zelfs een goede en eerlijke baas ook onnuttige en liefdeloze werknemers kan hebben. Een eerlijke zakenman kan ook problemen hebben met zijn collega's. Wij zijn verantwoordelijk voor wie wij zijn en hoe wij met anderen omgaan, maar niet voor hoe ze met ons omgaan. Maar als wij de lijn doortrekken naar ouders en kinderen, kunnen deze dingen niet ook voorkomen in een gezin? Soms openbaart de bittere vruchten van onverschillige ouders in goddeloze kinderen. En dan kunt u om die vruchten wenen, en dat moet u wel doen. Maar dan moet u eerst wenen als ouders of je eigen onverschilligheid. Dan hebt u verzoening nodig voor uw schuld als ouders. Maar door genade leven sommige ouders ook wel in trouw en liefde. Ze zijn de eerste om te belijden dat ze tekortkomen, dat ze zondaren zijn, dat ze verzoening nodig hebben. Maar anderen zien in hen Gods werk. En toch hebben ze kinderen die onnuttig zijn. Wat een pijn. En als we dat zien, dan roept het ons allemaal tot verootmoediging. Want die kinderen laten zien hoe ons hart van nature is. Soms kunnen we denken dat als we onze kinderen maar wel goed van al het kwaad in de wereld beschermen en ze goed onderwijzen, dat het dan wel goed met hen zal gaan. En wij moeten al die dingen doen als ouders. Maar geestelijk leven komt niet automatisch. Onze harten van nature vinden ware godsdienst te beperkend. Daarom willen wij als Onesimus vrij zijn om te doen wat wij willen en een godsdienst te hebben zoals wij het willen. Sommigen verlaten huis en kerken alles om vrij te zijn. Anderen misschien niet alles. Ze komen regelmatig naar de kerk en toch in hun hart denken ze dat de vrijheid in de wereld te vinden is. Net zoals Onesimus. En sommigen onder ons weten hoeveel pijn dat kan doen. Jongelui, jullie gaan toch niet die kant op. Jullie denken toch niet dat de vrijheid gevonden wordt als je weggaat van een huisgezin waar God gevreesd wordt, of tenminste waar zijn woord wordt geleerd. De vrijheid om niet langer naar een kerk te hoeven waar je over zonde en genade hoort. Je denkt toch niet dat de wereld de plaats van de vrijheid is. Als je dat denkt, waarom dan is er zoveel verslaving te vinden juist in de wereld? Alcoholverslaving, seksverslaving, drugsverslaving. Waar is dat te vinden? Waar mensen denken, ik zet al de regels opzij. En ik doe wat ik wil. Ze vinden de vrijheid niet. Het gedachte dat vrijheid het vergeten van God en zijn wil inhoudt en alleen te doen waar je zin in hebt, is er eigenlijk een leugen van de duivel. En als je die leugen gelooft, dan bent je vanmorgen een slaaf van de duivel. Je kunt wel zo leven en het kan allemaal waar lijken wat die leugen je vertelt. Onesimus is ook ontsnapt en niemand heeft hem weer gevangen. Zijn plan is toch goed gelukt? Niemand herkende hem en niemand heeft het doorgegeven aan de politie. Hij was vrij. Echt waar? Helemaal niet. Daarom is ons tweede gedachte de God van een ontsnapte slaaf. Verlost hem. U ziet Onesimus wegglippen. Die onnuttige slaaf. Maar nu lezen wij Paulus zijn woorden. Hij is mijn zoon. De welken ik in mijn banden heb geteeld of verwekt. Hoe wonderlijk. Paulus en Onesimus hebben elkaar ontmoet toen Paulus in de gevangenis zat. Hoe dan? Er zijn twee mogelijkheden om iemand te ontmoeten in een gevangenis. Of je gaat daar op bezoek, of je wordt daar gebracht door de politie. Was Onesimus dan in de gevangenis gegooid? Het is niet verbazend als een ontsnapte slaaf met zo'n verkeerde houding in de criminaliteit belandde. Hij moest zichzelf toch in leven behouden. En vaak ga je rond met anderen die ook zo'n achtergrond hebben. En dan kom je in de criminaliteit. En dan de gevangenis. Ziet u het? Hij komt in de cel. Met gebonden handen. En daar zit een oudere man. Met een bekend gezicht. En hij kijkt nog eens. Ziet hij het goed? Die man is Paulus. Paulus. De vriend van zijn meester. En Paulus ziet de jonge man. Heeft medelijden met hem. En probeert met hem te praten. Dit is de eerste mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat Onesimus Paulus opzocht in de gevangenis. Maar een gevangenis is niet een plaats waar ontsnapte slaven graag heen gaan. Veel soldaten zijn daar en kunnen hem vragen, wie ben jij? Wat als ze hem zullen oppakken? Alleen een sterk verlangen om Paulus te zien zou hem moeten beheersen om daar naartoe te gaan. Misschien nadat hij ontsnapte, is hij gaan zien dat het weg zijn van zijn Heer niet alles blijkt te zijn wat hij ervan verwachtte. In plaats van vrijheid voelde hij gebondenheid. Met zijn geld op wist hij niet wat hij moest doen. Zijn dromen zijn ineengevallen en hij durfde niet naar Filemon terug. Hij wilde niet zo doorgaan, maar hij wist helemaal niet meer wat hij moest doen. Is het zo dat hij toen hoorde van Paulus in de gevangenis daar en hij dacht, hij is een man die mij kan helpen. Gods woord vertelt ons niet hoe Onesimus met Paulus in aanraking is gekomen. Maar wij weten één ding. God bracht Onesimus naar Paulus. God bracht deze ontsnapte die vast rende in zijn ingebeelde vrijheid naar een man van God. Onesimus dacht dat hij vrij zou zijn. Maar God arresteert hem en bracht hem na zijn ambassadeur, Paulus, in de gevangenis. Gemeente, zijn Gods woorden, Gods wegen niet ondoorgrondelijk. Zie Gods hand, dat zo regeert over alles, dat deze weggelopen slaaf komt in de gevangenis bij Paulus. Zie hoe God mensen die zijn evangelie hebben verworpen, terugbrengt naar dat evangelie. Hij is machtig om hen die tevergeefs de vrijheid zoeken, te brengen naar het evangelie van ware vrijheid. Zie hoe God zulke mensen vast laat lopen, hen terugbrengt naar zijn knechten om zijn waarheid te horen. Zie hoe God een verlangen verwekt in de harten van weggelopen mensen om zijn woord te horen. God werkt soms op manieren die je van tevoren nooit kunnen denken. Mensen kunnen in Godvrezende gezinnen zijn of in rechtzinnige kerken en dan ver weg gaan. En dat daar God zijn hand uitstrekt om hen naar zijn woord weer terug te brengen. Ik weet van jonge mensen, zelfs volwassenen, die Holland verlieten om vaarwel te zeggen tegen alles wat ze in thuis hadden geleerd. Ze kwamen in Canada en daar kwamen ze in aanraking met Gods woord. En ze waren bekeerd. De wegen van de Heere zijn wonderlijk. En is dat niet een bemoediging? Voor u die geliefden hebt die zich hebben afgekeerd van de kerk en het geloof. Ook al hebt u geen contact met die geliefden meer. Zoals Philemon geen contact had met Onesimus meer. God weet waar ze zijn. En hij is nog machtig om zijn woord tot hun te brengen. En een verlangen te wekken om het weer te horen. Hij is God. We hebben het niet verdiend. Zij hebben het niet verdiend. Maar hij is de God van genade. Het kan zelfs zijn dat u realiseert misschien niet wat er aan de hand is. Maar de Heere kan aan het werk zijn. Net zoals Philemon geen idee had dat zijn weggelopen slaaf daar aan de voeten van Paulus zat. Blijft hopen in deze God. Die brengt mensen terug naar zijn woord. Maar nog meer. Want Paulus schrijft over Onesimus. Hij is mijn zoon, de welken ik in mijn banden heb geteeld. Geteeld betekent dat hij de vader werd van Onesimus. Door Paulus werd Onesimus opnieuw geboren. Hij kreeg een nieuw hart. Hoe dan? In 1 Korinthe 5 zegt Paulus: in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. De Heilige Geest gebruikt één middel om mensen leven te geven. Het woord. 1 Petrus 1 spreekt tot gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hij bracht het woord. Kunt u het voorstellen? In dat gevangenis, daar zit Paulus, daar zit Onesimus, met hun ketenen. De vrijheid van Onesimus was alleen maar ingebeeld. Paulus vroeg: wat is er gebeurd, Onesimus? En Onesimus vertelde over zijn verlangen naar vrijheid. En Paulus zegt: maar u bent niet vrij, toch? Het eindigt in één grote teleurstelling, niet? Maar als je eerlijk bent, wat zat erachter? Waarom wilde je wegrennen? Was het omdat je zelf medelijden had en niet wou als een slaaf veracht zijn? Was het je eigen willigheid dat je niet wilde onderdanig zijn? Was het je egoïsme? Onesimus, ik begrijp het, want ik heb ook een zondig hart. Onesimus, zie je waar je eigen eer en je eigen wil je geleid hebben. Je wilde vrij zijn, maar nu ben je eigenlijk in banden. Jouw leven is een mislukking, omdat je bent eigenlijk slaaf van je eigen zondige bestaan. Als je vrij wil leven en doen wat je zelf wilt, ben je eigenlijk verslaafd aan je eigen zondige begeerten. Zonder het te realiseren, ben je een slaaf van Satan. Wat een boodschap. Ook voor iedereen van ons die denken dat de vrijheid te vinden is in het opzij zetten van Gods woord. Misschien toon je dat in je leven. Waar je geweest was gisteren of vrijdag. Misschien leeft je nog uiterlijk netjes. Maar dan ben je eigenlijk verslaafd aan je zondige begeerten. Ben je een slaaf van de Satan, de mensenmoordenaar. Wil je vrij zijn? Wilt u echt vrij zijn van die slavernij? Luister, als Paulus spreekt door over de ware vrijheid. Wij kunnen hem horen zeggen tegen Onesimus, er is maar één manier om vrij te zijn. Het is niet door weglopen en voor jezelf te leven. Vrijheid is alleen door verlossing, doordat iemand anders je vrijkoopt van die slavernij. De enige manier is door het werk van de Heere Jezus Christus. Hij kwam om die losprijs te betalen, om slaven vrij te zetten. Jij wilde geen slaaf zijn, maar hij, die de Zoon van God was, vernederde zichzelf en nam de gestalte van een dienstknecht en schaamde zich er niet voor. Hij nam de laagste plaats. Hij vernederde zichzelf tot de bittere en vervloekte dood op het kruis. Hij nam de plaats van schuldigen die het verdienen om in banden van zonden verlaten te worden vanwege hun schuld. Hij deed het om vrijheid te geven. Onesimus, je hebt het eerder gehoord. Philemon heeft het je vast wel verteld. Maar nu in de gebrokenheid van je leven zie je niet hoeveel je deze vrijheid nodig hebt. Je eigen probeerselen om een vrij leven te leven. Niets kwam er van. Maar de Heer Jezus zegt, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is de ware vrijheid die je nodig hebt om van de schuld van jouw onnuttige leven en de banden van de zonden verlost te worden. En deze vrijheid krijg je niet door wegvluchten van God, maar door vluchten tot de Heer Jezus Christus als een arme zondaar. En hij geeft het voor niets aan allen die tot hem aanroepen. Wat een boodschap voor Onesimus, voor ons. En als Paulus sprak met Onesimus, opende de Heere zijn hart. Hij kon toen niets meer terugzeggen. Hij kwam van zijn eigen troon af en hij viel neer voor de verheerlijkte zaligmaker met al zijn boeien van de zonden. Christus brak die boeien en heeft hem vrijgezet door het kracht van zijn bloed. Hij werd een geestelijk kind van de apostel Paulus, Paulus zat misschien gebonden, maar het woord van de Heere was niet gebonden. Het werkt geestelijk leven in Onesimus. Jongeren, ouderen, kent u ook dat wonder in uw leven? Werkt het evangelie zaad nieuw leven in u? Bent u verwekt door het evangelie? Hebt u leren zien dat al uw vrijheid maar ingebeeld was en uw slavernij werkelijkheid was en uw schuld groot was? Maar Christus kwam en maakte u vrij. Hij kwam om u persoonlijk te wassen en alle dingen nieuw te maken in u. Als u deze genade niet kent, dan hoort u het vandaag nog. God heeft u hier gebracht en u ervoor gezorgd dat u niet wegrent van dat woord. U zit hier onder het evangelie. U zit hier onder het prediking van de Heer Jezus Christus, die maakt vrij. Die maakt verslaafden vrij. Die maakt onbekeerden kinderen van God. Die breekt de boeien, zelfs van de dood. Hij verandert slaven van zonden tot knechten van Christus. En wat een reden om God te smeken, zelfs vandaag, om die genade. Dat hij zo gewillig is om te geven. En u die misschien anderen rondom u ziet, die de vrijheid op hun eigen manier proberen te vinden, is dit dan niet een grote bemoediging vanuit Gods woord? En een ontsnapte slaaf die wou vrij zijn, kwam te erkennen zijn zonde en verlossing vindt in de Heer Jezus. Als u het woord van God ziet uitgaan naar mensen die denken dat ze vrij zijn en het niet doorhebben dat ze eigenlijk in boeien zitten, is het niet een grote bemoediging dat God gebruikt zijn woord? Hier een conversatie in een cel. Ook vandaag een conversatie op straat, op werk, in uw huis. Het lezen van zijn woord. Een ouderling die een dwalend lid opzoekt. Bijbel die je weggeeft. Dat woord is machtig om geestelijk leven te verwekken in hen die dood zijn. En dan vlucht al dat doodse weg voor het onweerstaanbare werk van God dat nieuw leven geeft. Zullen we op hem hopen en bidden dat het woord zulke mensen bereikt. Paulus spreekt over Onesimus als mijn zoon die ik verwekt heb. U hier die vaders en moeders zijn, u weet de vreugde die je hebt als je kind, een kindje mag ontvangen. Hoe wonderlijk om dat kind vast te houden in uw armen. Dat kind, uw kind. Maar is het niet een groter, veel groter wonder als de Heere uw onderwijzing wil gebruiken om je eigen kind geestelijk te verwekken of andere geliefden of zondagsschoolkinderen of jongelui of wie dan ook? Hebt u ook geestelijke kinderen? Zoals Paulus. Of zegt u, ik zou niet weten hoe de Heere mij zou kunnen gebruiken. Ik zou dat niet durven verwachten. Nee. Is dat niet de reden dat u uw kinderen onderwijst? Of waarom u les geeft op school? Of met anderen probeert te spreken? Is Gods woord niet krachtig? Is een van mijn problemen niet. Dat ik zo weinig verwachting heb in hem. Maar als wij Gods genade kennen, geeft dat niet verwachting dat hij zal het ook aan anderen geven. En als u anderen in de kerk zien die geen liefde tot God tonen, zo koud en zo leeg, dan denkt u niet, zo is het gewoon. Wordt uw hart niet met medelijden vervuld voor hen die om u zijn, zij het familieleden, kennissen of medekerkgangers? Kinderen van God, dan is het niet zo belangrijk om proberen het evangelie aan anderen te geven, door te geven. Paulus zou kunnen gezegd hebben, Onesimus, je weet toch. Maar hij sprak met hen. Onesimus heeft het wel al gehoord, maar hij moest het nog een keer horen. En dit keer werd het door de Heere gebruikt. Geef niet op om gelegenheden te zoeken, om anderen het woord weer te doen horen, met het gebed dat de Heere het zou zegenen. Het is niet te vergeefs. Hoe weet je wanneer het niet te vergeefs is? Hoe weet je nu of God in iemand heeft gewerkt? Er zijn vele antwoorden. Ons tekst laat zien dat Gods wederbarende genade zal zich openbaren in het leven van mensen. Daarom zegt vers 11, zegt het zo, over Onesimus die eertijds uw onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. En zo ons laatste gedachte is, de God van een ontsnapte slaaf maakt hem nuttig. Onesimus is wederom geboren. Daar, in die gevangenis. Maar hij is nog een weggelopen slaaf. Hij heeft zijn heren onrecht gedaan. Wij kunnen nu begrijpen dat Onesimus bij Paulus wil blijven. Het was zo fijn daar. En het is niet makkelijk om terug te gaan naar een eigenaar tegen wie je hebt misdragen. Maar Onesimus moet terug. De verbroken relatie moet hersteld worden. Daarom schrijft Paulus in vers 11, den welken ik weder gezonden heb. Paulus zegt, Onesimus, denk niet dat Gods vergeving betekent dat je zo door kunt leven als een weggelopen slaaf. Je moet terug. Je moet tegen Filemon belijden wat je verkeerd gedaan hebt en hem om vergeving vragen. En ook of hij je weer wilt terugnemen. Niet altijd makkelijk. Het is niet makkelijk om toe te geven dat wij verkeerd waren. Het is niet makkelijk om terug naar een vriend te gaan of een echtgenoot. Of naar een persoon te gaan over wie je hebt geroddeld. Dan te belijden dat het jouw schuld is. Het is niet makkelijk om tegen een ondernemer te belijden dat je misbruik van hem gemaakt hebt. Het is niet makkelijk om tegen uw kinderen te zeggen dat u een slechte moeder bent geweest. Omdat uw hart niet terecht bij God was. Of tegen diegene te belijden over dat vreselijke misbruik die je gedaan hebt tegenover hen. Het is niet makkelijk om terug naar je ouders te gaan om te zeggen dat je fout was. Het is niet makkelijk, maar het hoort bij ware bekering. Je kunt niet voor God buigen als een groot zondaar en niet toegeven dat je fout bent geweest tegenover anderen. Als u vergeven bent, dan wil u juist tegen die anderen belijden wat u verkeerd hebt gedaan. Het weer goed maken, als het kan. Onesimus ging terug naar zijn eigenaar. Wie hij had ontvloden en van wie hij zelfs gestolen had misschien. En dit is een teken van de waarachtigheid van zijn bekering. Is dat een hindernis voor u? U wilt uw zonden vergeven hebben. Maar iets in u wil toch niet met die zonden breken? Of je wilde dat je nooit zo geleefd had zoals je hebt gedaan. Maar iets in u, je wil toch niet naar de mensen toe gaan om te zeggen dat het zonde was. Is dat een hindernis voor u, voor jou? Omdat uw hart is niet gebroken. Zie hier de genade van God, dat ook deze tegenwerpingen overwint en maakt mensen gewillig om te keren en om goed te maken dat fout was. Gods genade vernedert die hoogmoed dat telkens in de weg staat. Gods genade geeft een afkeer van de zonde en breekt alle weerstand tegen Gods wil. Gods genade werkt dat u om uw naaste geeft, ook degene die je verkeerd hebt behandeld. Genade maakt nuttig. Als dat zo moeilijk is, of zelfs je voelt het zo onmogelijk om terug te gaan. Leg dan al uw onwilligheid voor hem neer en zegt: Heere, maak mij gewillig en geef mij de kracht om terug te gaan door uw genade. Ik ga zo terug. Onesimus gaat terug naar zijn meester. De onnuttige slaaf wordt nuttig. Eigenlijk, het naam Onesimus betekent nuttig of behulpzaam. Paulus schrijft: Filemon, ik weet dat hij eertijds Onesimus genaamd werd, maar toen was hij niet nuttig. Maar nu is hij wat zijn naam betekent, Onesimus, nuttig. Maar in vers 11 gebruikt Paulus een woordenspel. Hij gebruikt niet het Griekse woord onesis voor nuttig, maar a-christon. A betekent zonder en christon betekent nut. Maar christon klinkt als het naam Christus. Dan zegt hij als het ware, hij was eertijds a-christon, zonder nut. Want hij was zonder Christus, maar nu is hij nuttig, omdat hij behoort tot Christus. Zo is het toch? Een leven zonder Christus is een onnuttig en doelloos leven. Maar als Christus uw leven is, dan is er nut. Dan is er een doel. Ziet u het niet in Onesimus? Hij wilde vrij zijn om te doen wat hij wilde. Maar nu mag hij echt doen wat hij wilde. Wat is dat? Een oude man helpen in de gevangenis. Misschien haalt hij Paulus wat om te eten, wast hij zijn kleren, brengt hem schrijfmateriaal of brengt brieven naar anderen. We weten niet precies, maar hij is behulpzaam. Paulus zegt, hij is nuttig voor mij. Hij wilde Paulus dienen. In vers 13 schrijft Paulus over dit over hem. De welken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij dienen zou in de banden des evangelies. Het was niet meer te vernederen voor Onesimus om te dienen. Wat maakt het verschil? Is het niet liefde? Liefde tot God en zijn volk. Als je een nieuw hart krijgt, dan zijn je begeerten vernieuwd en omgebogen. Je wordt van een trotse koning van je leven, een ootmoedig en gewillige knecht. Dan begin je te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De begeerte om te dienen uit zichzelf op praktische wijze hier met Onesimus en ook vandaag. Dat u wil niet altijd tong gebruiken om anderen klein te maken, maar om hen juist te helpen. En je steekt uw handen uit de mouw en helpt met het werk in de gemeente in plaats van altijd excuses te hebben. Het openbaart zich ook in hoe je je geld en tijd spendeert. Het blijkt in hoe u uw gezin opvoedt. Het komt openbaar in hoe u met mensen omgaat, ook als u oud bent. En jongelui, het wordt openbaar als je niet langer denkt dat het wereld om jou alleen draait, maar dat je graag de Heere wil dienen en zo anderen. Wij leren hier dat genade maakt onnuttige mensen nuttig. En dat is eigenlijk een leven van vrijheid. Dat je mag doen wat je wil. Want de Heere heeft uw wil vernieuwd om zijn wil te willen. Kent u die genade? Laten wij nu niet kijken naar hen die openlijk de kerk vaarwel hebben gezegd, maar onszelf. Hebt u de waarde van uw eigen ziel geleerd? Misschien als iemand die mijn hele leven in de kerk gezeten hebt, ben ik erachter gekomen hoe hoogmoedig mijn hart van nature is en hoe verdorven ik ben, dat ik geen haar beter ben dan hun die openlijk vaarwel hebben gezegd tegen kerk en gezin. Ben ik achtergekomen dat al mijn probeerselen om vrijheid in vrijheid te leven niet de ware vrijheid brengen. Ben ik gaan zien dat ik in boeien vastlig, maar heeft hij ook mij verlost door zijn bloed, door zijn kracht. Heeft hij mij die liefde gegeven dat mij dringt om zijn eer te zoeken en de heil van mijn naaste door zijn geest. De brief aan Philemon laat ons zien dat de bron van alle bewogenheid en gebed en spreken naar anderen is Gods genade. Genade maakt onnuttig mensen nuttig. En dan laat ons belijden voor de Heere elk verslaving dat je leven zo doelloos en onnuttig maakt. Laat ons voor de Heere belijden ons onnuttigheid. Het zij wij nog dood bent, het zij wij levend gemaakt bent en tot hem behoren, dat er nog zoveel onnuttigs in ons is. Laat ons belijden ons eigen onmacht en zie op hem die niet alleen vergeeft, die ook nuttig maakt, die vernieuwt, die wederbaart. Laat ons die genade zoeken van hem om zijn zoons wil. En dan, wanneer u anderen ziet, wie duidelijk laten zien dat ze hun rug hebben toegekeerd naar de Heere, of wanneer u hen niet meer ziet, want ze zijn zo ver weggedwaald. Weet één ding. de God van Onesimus leeft vandaag. U, jij mag al hoop in hen of in je eigen kracht verliezen. Maar niet in deze God, die zijn zoon gezonden heeft om te zoeken en te vinden en te zaligen wat verloren is. Amen. Laat ons bidden en danken. O Heere, wij geven uw naam ootmoedig dank dat u ons uw woord geeft en dat u de levende God bent en dat u leeft nog vandaag om hun om weglopers terug te brengen. Heere, dat zijn wij allemaal van de duur, weglopers van u. Maar u leeft om uit genade door uw geest zulk mensen terug te brengen. En onnuttige mensen nuttig te maken. En hun die denken dat vrijheid te vinden is in het opzij zetten van uw woord. U geeft hen een begeerte om naar uw wil en woord te leven. O Heere, hoe groot zijt gij in uw macht, in uw genade, in uw trouw. En wij bidden u, o Heere, ga door met uw werk, ook in ons midden, met uw kracht. Vergadert hen die verdwaald zijn in de wereld. Brengen ze terug, o Heer, tot roem van uw eigen naam. En zegen ons als wij samenkomen week aan week onder uw woord. Heere, gedenk hen die pijn hebben vanwege de weg van hun geliefden. Geef hun veel gebed tot u, de God die wonderen doet. Gedenk ons, o Heer, verhoog uw naam en kracht. Zo zullen wij en zo zal uw naam geprezen worden, van geslacht tot geslacht. Wij danken u voor alles, voor wat u gaf. Vergeef, o Heer, al onze zonden. Wees met ons in het verdere van deze dag en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen Psalm 147, het eerste vers. Psalm 147, en daarvan het eerste vers. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.